Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. We lezen nu vandaag verder voor uit de encycliek Evangelium Vitae, het Evangelie van het Leven, over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. We zijn aangekomen aan het allerlaatste deel van het tweede hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk draagt de titel Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben, de christelijke boodschap betreffende het leven. En dat werd uitgewerkt in 10 punten. En zo zijn we aangekomen bij dat tiende punt. Al wie zich aan haar houden, zullen leven. Een zin uit het boek Baruch, hoofdstuk 4, vers 1. Van de wet van de Sinaï tot de gave van de geest. Het leven wordt onuitwisbaar getekend door een waarheid van zichzelf. Door Gods gave aan te nemen, is de mens verplicht het leven in deze waarheid te handhaven, die daarvoor wezenlijk is. Zich losmaken van deze waarheid betekent zichzelf veroordelen tot zinloosheid en ongeluk, en mogelijk een bedreiging worden voor het bestaan van anderen. Aangezien de dijken die eerbied voor en verdediging van het leven garanderen, zijn doorgebroken. De waarheid van het leven wordt geopenbaard in Gods gebod. Het woord van de Heer toont concreet de koers die het leven moet volgen, wil het zijn eigen waarheid eerbiedigen en zijn eigen waardigheid bewaren. De bescherming van het leven is niet alleen verzekerd door het specifieke gebod Gij zult niet doden, wat we horen weer klinken, zowel in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 13, als in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 17. De hele wet van de Heer dient de bescherming van het leven, omdat zij die waarheid openbaart waarin het leven zijn volle betekenis krijgt. Daarom is het niet verwonderlijk dat Gods verbond met zijn volk zo nauw verbonden is met het levensperspectief, ook in zijn lichamelijke dimensie. In dat verbond wordt Gods gebod aangeboden als de levensweg. We horen in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 30, versen 15 tot 16, Ik houd u vandaag het leven en het geluk voor, maar ook de dood en het ongeluk. Als u luistert naar de geboden van de Heer uw God, die ik u heden geef, als u de Heer uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen, dan zult u leven en talrijk worden, en zal de Heer uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen. Niet alleen het land Canaan en het bestaan van het volk staan op het spel, maar ook de huidige en toekomstige wereld en het bestaan van de hele mensheid. Want is het absoluut onmogelijk dat het leven volkomen geloofwaardig blijft als het zich van het goede verwijdert? En het goede is op zijn beurt wezenlijk verbonden met de geboden van de Heer, dat wil zeggen met de wet van het leven. Het goede dat gedaan moet worden, komt niet extra bij het leven als een drukkende last, aangezien het doel van het leven juist dat goede is. En alleen door het te doen, kan het leven opgebouwd worden. Zo is het dus de wet als geheel die het menselijke leven volledig beschermt. Dit verklaart waarom het zo moeilijk is om het gebod "Gij zult niet doden" trouw te blijven, wanneer de andere woorden van leven waarmee dit gebod verbonden is, niet worden onderhouden. Losgemaakt uit dit kader is het gebod gedoemd om niet meer te worden dan een van buiten opgelegde verplichting. En al spoedig beginnen we zijn grenzen te zoeken en proberen we verzachtende factoren en uitzonderingen te vinden. Enkel wanneer men openstaat voor de volheid van de waarheid over God, mens en geschiedenis, zullen de woorden "Gij zult niet doden" weer stralen als een goed voor de mens in al zijn dimensies en betrekkingen. In zulk perspectief kunnen we de volle waarheid inzien van de passage in het boek Deuteronomium, die Jezus herhaalt in zijn antwoord op de eerste bekoring, hoofdstuk 8, vers 3. De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles dat komt uit de mond van de Heer. Door te luisteren naar het woord van de Heer zijn wij in staat waardig en rechtschapen te leven. Door de wet van God te onderhouden, kunnen wij vruchten van leven en geluk voortbrengen. Zo horen we dus de zin uit het boek Baruch, die ook de titel is van dit onderdeel: al wie zich aan haar houden, zullen leven, en die haar verzaken, zullen sterven. Uit het boek Baruch. De geschiedenis van Israël laat zien hoe moeilijk het is om trouw te blijven aan de wet van het leven die God heeft gegrift in het mensenhart en die Hij op de Sinaï aan het volk van het verbond gaf. Wanneer de mensen levenswijzen zoeken die Gods plan negeren, dan zijn het vooral de profeten die hen er krachtig aan herinneren dat enkel de Heer de authentieke levensbron is. Zo schrijft Jeremia: mijn volk heeft dubbel misdreven. Ze hebben mij verzaakt, de bron van levend water. En ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden. Hoofdstuk 2, vers 13. De profeten wijzen met een beschuldigende vinger naar hen die hun leven minachten en de rechten van de mensen schenden. Zo horen we bij de profeet Amos bijvoorbeeld: ze trappen het hoofd van de armen in het stof van de aarde. Hoofdstuk 2, vers 7. Of bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 19, vers 4. Ze hebben deze plaats gevuld met het bloed van onschuldigen. Onder hen veroordeelt de profeet Ezechiël vaker de stad Jeruzalem, waarbij hij het de bloedige stad noemt. De stad die in haar midden bloed vergiet. We horen het dus bij de profeet Ezechiël, onder andere hoofdstuk 22, vers 2 en 3, en ook hoofdstuk 24, versen 6 en 9. Maar terwijl de profeten de vergrijpen tegen het leven veroordelen, zijn zij er vooral op bedacht om hoop op een nieuw beginsel van leven te wekken. In staat om een nieuwe relatie met God en met de broeders te vestigen. En om nieuwe, buitengewone mogelijkheden te openen voor het begrijpen en uitvoeren van alle eisen die in het evangelie van het leven vervat liggen. Dit zal alleen mogelijk zijn dankzij de gave van God, die zuivert en vernieuwt. We horen het bij de profeet Ezechiël, hoofdstuk 36, versen 25 tot 26. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en ge zult rein worden. Van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Dit nieuwe hart zal het mogelijk maken de diepste en meest echte betekenis van het leven te waarderen en te bereiken. Namelijk dat het een gave is die helemaal verwerkelijkt wordt in de zelfgave. Dit is de schitterende boodschap over de waarde van het leven die tot ons komt door de figuur van de dienaar van de Heer. Luisteren we naar de profeet Jesaja, hoofdstuk 53, versen 10 en 11. Wanneer hij zichzelf tot een offer maakt voor de zonde, zal hij nakomelingen zien en lang leven. Na het doorstane lijden zal hij het licht mogen zien. In de komst van Jezus van Nazareth wordt de wet vervuld en een nieuw hart gegeven door zijn geest. Jezus negeert de wet niet, maar brengt haar tot vervulling. De wet en de profeten worden samengevat in de gouden regel van de onderlinge liefde. In Jezus wordt de wet eens en voor altijd het evangelie. Het goede nieuws, de blijde boodschap van Gods heerschappij over de wereld, dat het leven terugbrengt naar zijn wortels en zijn oorspronkelijke bedoeling. Dit is de nieuwe wet, de wet van de geest van leven in Christus Jezus. Zo horen we het bij de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 2. En de fundamentele uitdrukking daarvan in navolging van de Heer, die zijn leven gaf voor zijn vrienden, is de zelfgave in liefde voor zijn broeders en zusters. Wij weten dat we zijn overgegaan van de dood naar het leven, omdat we onze broeders lief hebben. Zo schrijft de heilige apostel Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 14. Dit is de wet van vrijheid, van vreugde, van zaligheid. Aan het einde van dit hoofdstuk, waarin we de christelijke boodschap over het leven hebben overwogen, wil ik graag stilhouden met ieder van u om hem die doorstoken is te beschouwen. Hem die alle mensen naar zich toetrekt. Kijkend naar het schouwspel van het kruis, zullen we aan deze glorievolle stam de vervulling en de volledige openbaring van het hele evangelie van het leven ontdekken. In de vroege namiddag van Goede Vrijdag viel er duisternis over heel de streek, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Het zijn woorden die weer klinken in het heilig evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, versen 44 en 45. Dit is het symbool van een grote kosmische verwarring en een geweldige strijd tussen de krachten van het goede en de krachten van het kwade, tussen leven en dood. Vandaag de dag bevinden wij ons ook te midden een dramatische strijd tussen de cultuur van de dood en de cultuur van het leven. Maar de glorie van het kruis wordt door deze duisternis niet overwonnen. Het licht, integendeel, steeds stralender en helderder en wordt zichtbaar als centrum, betekenis en doel van de hele geschiedenis en van ieder menselijk leven. Jezus wordt aan het kruis genageld en opgeheven van de aarde. Hij ervaart het ogenblik van zijn grootste machteloosheid en zijn leven schijnt geheel overgeleverd aan de bespotting van zijn tegenstanders en aan de handen van zijn moordenaars. Hij wordt bespot, uitgelachen en beledigd. En toch, precies te midden van dit alles, toen hij hem op deze wijze zag sterven, roept de Romeinse 100 man uit, waarlijk, deze man was zoon van God. Aldus wordt in het ogenblik van zijn grootste zwakte de Zoon van God geopenbaard als wie hij is. Aan het kruis wordt zijn heerlijkheid zichtbaar. Door zijn dood werd Jezus licht op de zin van het leven en de dood van ieder menselijk wezen. Voor hij sterft, bidt Jezus tot de Vader, vraagt vergiffenis voor zijn vervolgers en antwoordt de misdadiger die hem vraagt om hem te gedenken in zijn koninkrijk. Voorwaar, ik zeg u, heden zult ge met mij zijn in het paradijs. We horen het in het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 23, vers 43. Na zijn dood gingen de graven open en de lichamen van vele heilige mensen die ontslapen waren, stonden op. Een zin uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27, vers 52. De redding die Jezus heeft bewerkt, is de schenking van het leven en de verrijzenis. Heel zijn aardse leven had Jezus inderdaad redding gebracht door allen te genezen en goed te doen. Maar zijn wonderen, genezingen en zelfs zijn opwekkingen van de doden waren tekenen van een andere redding. Een redding die ligt in de vergeving van de zonden, dat we zeggen in de bevrijding van de mens uit de diepste ziekte en in zijn opwekking tot het leven zelf van God. Aan het kruis wordt het wonder van de slang die door Mozes wordt opgeheven in de woestijn hernieuwd en tot volkomen en definitieve volmaaktheid gebracht. Ook vandaag ontmoet iedere mens wiens leven bedreigd wordt, door op te zien naar hem die doorstoken is, de zekere hoop dat hij bevrijding en verlossing vindt. Maar er is nog een andere, bijzondere gebeurtenis die mij diep ontroert, wanneer ik haar overweeg. We horen het in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 19, vers 30 en vers 34. Toen Jezus van de azijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Nadien doorboorde de Romeinse soldaat zijn zijde met een lans en terstond vloeide er bloed en water uit. Alles heeft nu zijn volledige voltooiing bereikt. Het geven van de geest beschrijft Jezus dood. Een dood als die van iedere andere mens. Maar het lijkt een toespeling op de gave van de Geest, waardoor hij ons van de dood vrijkoopt en opent voor een nieuw leven. Het is het leven van God zelf dat nu met de mens gedeeld wordt. Het is het leven dat door de sacramenten van de kerk, gesymboliseerd door het bloed en water die uit Christus zijde vloeien, voortdurend gegeven wordt aan Gods kinderen en hen tot het volk van het nieuwe verbond maakt. Vanaf het kruis, de bron van leven, ontstaat en groeit het volk van het leven. De beschouwing van het kruis brengt ons zo tot het hart van alles dat heeft plaatsgevonden. Jezus, die bij zijn komst in de wereld zei: "Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen," werd in alles gehoorzaam aan de Vader. En omdat hij de zijnen had bemind die in de wereld waren, beminde hij hen tot het einde, door zich helemaal voor hen te geven. Hij die gekomen was, niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen, bereikt aan het kruis de hoogste liefde. Geen mens heeft groter liefde dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij stierf voor ons, terwijl wij nog zondaars waren. Zo verkondigt Jezus dat het leven zijn centrum, zijn betekenis en zijn vervulling vindt wanneer het geschonken wordt. Op dit punt wordt onze overweging tot lofprijzing en dankzegging, en tegelijkertijd dwingt zij ons om Christus na te volgen en in zijn voetstappen te gaan. Ook wij worden uitgenodigd om ons leven te geven voor onze broeders en zusters, en zo in de volheid van de waarheid de betekenis en bestemming van ons bestaan te realiseren. We zullen hiertoe in staat zijn, omdat u, o Heer, ons het voorbeeld hebt gegeven en ons de kracht van uw Geest hebt geschonken. We zullen hiertoe in staat zijn als wij iedere dag met u en als u gehoorzaam zijn aan de Vader en zijn wil doen. Geef daarom dat wij met open en edelmoedig hart luisteren naar ieder woord dat komt uit de mond van God. Zo zullen we leren om niet alleen het gebod te gehoorzamen, om geen mensenleven te doden, maar ook om het leven te eerbiedigen, te beminnen en te koesteren. Het derde hoofdstuk. Gij zult niet doden. Gods heilige wet. Puntje 1. Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Zo weerklinkt het in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 19, vers 17. Evangelie en gebod. We lezen uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, onder meer versen 6, 17 en 18. En zie, iemand kwam naar hem toe en zei: Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Jezus antwoordde: Als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Respectievelijk versen 6 en 17 van dit 19e hoofdstuk. De Meester spreekt over het eeuwig leven, dat wil zeggen een delen in het leven van God zelf. En dit leven wordt bereikt door Gods geboden te onderhouden, inclusief het gebod: gij zult niet doden. En dit is het eerste voorschrift van de decaloog dat Jezus aanhaalt voor de jonge man die hem vraagt welke geboden hij moet onderhouden. We horen het in het 18e vers. Jezus zei: gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen. Gods gebod wordt nooit gescheiden van zijn liefde. Het is altijd een gave tot vreugde en groei van de mens. Als zodanig vertegenwoordigt het een wezenlijk en onontbeerlijk aspect van het evangelie. Ja, het wordt zelf evangelie. Dat wil zeggen, blijde boodschap. Het evangelie van het leven is zowel een grote gave van God als een verplichtende taak voor de mens. Het wekt verbazing en dankbaarheid in de vrije persoon en vraagt erom aanvaard, bewaard en gewaardeerd te worden, met een diepe ervaring van verantwoordelijkheid. God eist van de mens, aan wie hij het leven geeft, dat hij dat leven bemint, eerbiedigt en koestert. En zo wordt de gave een gebod, en het gebod is zelf een gave. De Schepper wil dat de mens als Gods levende beeld Heer en Koning is. De heilige Gregorius van Nyssa schrijft dat als volgt. Citaat: God de mens in staat stelde om zijn rol als koning van de aarde uit te voeren. De mens werd geschapen naar het beeld van hem die het heelal bestuurt. Alles laat zien dat de menselijke natuur vanaf het begin door koningschap getekend is. De mens is een koning, geschapen om de heerschappij over de wereld uit te oefenen, ontving hij een gelijkenis met de koning van het heelal. Hij is het levende beeld dat door zijn waardigheid deelt in de volmaaktheid van het goddelijk model. Einde citaat. Geroepen om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen, om de aarde te onderwerpen en te heersen over lagere schepselen, is de mens heer en meester, niet alleen over de dingen, maar vooral over zichzelf. In zekere zin over het leven dat hij heeft ontvangen en dat hij kan doorgeven door voortplanting, uitgevoerd met liefde en eerbied voor Gods plan. Bij zijn heerschappij gaat het echter niet om een absolute, maar om een dienende. Het is een werkelijke afspiegeling van de unieke en oneindige heerschappij van God. Daarom moet de mens haar uitoefenen met wijsheid en liefde, delend in de onmetelijke wijsheid en liefde van God. En dat gebeurt door gehoorzaamheid aan Gods heilige wet, een vrije en blijde gehoorzaamheid, geboren uit en gekoesterd door het besef dat de voorschriften van de Heer een genadegave zijn, die aan de mens altijd en alleen voor zijn welzijn is toevertrouwd, om zijn persoonlijke waardigheid te bewaren en zijn geluk te bereiken. De mens is, met betrekking tot de dingen, maar meer nog met betrekking tot het leven, niet de absolute meester en uiteindelijke rechter, maar eerder, en daar ligt zijn onvergelijkelijke grootheid, is hij de uitvoerder van Gods plan. Het leven wordt aan de mens toevertrouwd als een schat die hij niet mag vergooien, als een talent dat goed gebruikt moet worden. De mens moet er rekenschap van afleggen voor zijn meester. Het tweede punt begint met een zin uit het boek Genesis, hoofdstuk 9, vers 5. Voor het leven van de mens vraag ik rekenschap van de mens. Het menselijk leven is heilig en onaantastbaar. Het menselijk leven is heilig omdat het vanaf zijn ontstaan het handelen van de Schepper vereist. En het blijft altijd in een bijzondere relatie met zijn Schepper, zijn enige doel. God alleen is Heer van het leven, van het begin tot het einde. Niemand kan, onder welke omstandigheid dan ook, voor zich het recht opeisen om rechtstreeks een onschuldig menselijk wezen te doden. Met deze woorden zet de instructie, Donum Vitae, de centrale inhoud uiteen van Gods openbaring over de heiligheid en de onaantastbaarheid van het menselijk leven. De Heilige Schrift brengt het voorschrift "Gij zult niet doden" in feite als een goddelijk gebod. Zoals ik reeds heb onderstreept, bevindt dit gebod zich in de Decaloog, in het hart van het verbond dat de Heer sluit met zijn uitverkoren volk. Maar het was al vervat in het oorspronkelijk verbond tussen God en de mensheid na de reinigende straf van de zondvloed, die werd veroorzaakt door de verspreiding van zonde en geweld. God verkondigt dat hij de absolute Heer is van het leven van de mens, die gevormd is naar zijn beeld en gelijkenis. Het menselijk leven krijgt zo een heilig en onaantastbaar karakter, dat de onaantastbaarheid van de Schepper zelf weerspiegelt. Juist daarom wordt God een strenge rechter van iedere schending van het gebod: gij zult niet doden. Het gebod dat de grondslag vormt van het gehele menselijke samenleven. Hij is de verdediger van de onschuldigen. God laat zo zien dat hij geen vreugde schept in de dood van de levenden. Enkel Satan heeft daarin plezier, want door zijn afgunst kwam de dood in de wereld. Hij, die een moordenaar van den beginne is, is ook een leugenaar en vader van de leugen. Zo horen we het in het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8, vers 44. Door de mens te misleiden, voert hij hem naar zijn doelen van zonde en dood, gepresenteerd als levensdoelen en successen. Het gebod gij zult niet doden bezit een uitgesproken sterk negatieve inhoud. Het wijst op de uiterste grens die nooit overschreden mag worden. Maar impliciet moedigt het een positieve houding aan van eerbied voor het leven. Het leidt tot de bevordering van het leven en tot voortgang langs de weg van een liefde die geeft, ontvangt en dient. Het volk van het verbond heeft, ofschoon langzaam en met enige tegenspraak, een toenemende rijpheid gekend in deze denkwijze en zich zo voorbereid op de grote verkondiging van Jezus, dat het gebod van de naaste liefde lijkt op het gebod van de liefde tot God. Op deze twee geboden rust heel de wet en de profeten. Sint Paulus benadrukt dat het gebod gij zult niet doden en ieder ander gebod in deze zin worden samengevat. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Overgenomen en tot vervulling gebracht in de nieuwe wet, staat het gebod gij zult niet doden als een onmisbare voorwaarde om te kunnen binnengaan in het leven. In ditzelfde perspectief hebben de woorden van de apostel Johannes een categorische klank. Wie zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven in zich heeft. De eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 3, vers 15. Vanaf het begin heeft de levende traditie van de kerk, zoals de Didache laat zien, het oudste niet-bijbelse christelijke geschrift, het gebod gij zult niet doden, categorisch herhaald. Er zijn twee wegen, een weg van het leven en een weg van de dood. Er is een groot verschil tussen hen. Naar het voorschrift van de leer, gij zult niet doden, gij zult een kind niet afdrijven, nog na de geboorte doden, de weg van de dood is deze. Ze hebben geen medelijden met de armen. Ze lijden niet met de lijdenden. Zij erkennen hun schepper niet. Zij doden hun kinderen en doen door abortus Gods schepselen omkomen. Ze sturen de behoeftigen weg, onderdrukken de gekwelden, zij pleiten voor de rijken en vonnissen de armen onrechtvaardig. Ze zijn vol zonden. Mogen jullie kinderen altijd ver blijven van al deze zonden. Zo weerklinkt het dus in de Didache onder meer. In de loop der tijd heeft de traditie van de kerk altijd eenstemmig de absolute en onveranderlijke waarde geleerd van het gebod Gij zult niet doden. Het is bekend dat in de eerste eeuwen moord werd geplaatst bij de drie zwaarste zonden, samen met afvalligheid en echtbreuk. En een bijzonder zware en lange openbare straf vereiste, voordat de berouwvolle moordenaar vergiffenis kon krijgen en wederopneming in de kerkelijke gemeenschap. Dit hoeft niet te verbazen. Het doden van een mens, in wie Gods beeld aanwezig is, is een bijzonder ernstige zonde. Enkel God is de Heer van het leven. Maar in het licht van de vele, vaak tragische gebeurtenissen die in het individuele en sociale leven plaatsvinden, heeft het christelijk denken gezocht naar een vollediger en dieper begrip van wat Gods gebod verbiedt en voorschrijft. Er zijn namelijk situaties waarin de waarden die door Gods wet worden voorgesteld in de vorm van een echte tegenspraak verschijnen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van wettige zelfverdediging, waarin het recht om het eigen leven te verdedigen en de plicht om andermans leven niet te kwetsen in de praktijk moeilijk te verzoenen zijn. Ongetwijfeld vormen de innerlijke waarden van het leven en de plicht om zichzelf niet minder dan anderen lief te hebben de basis van een werkelijk recht op zelfverdediging. Zelfs het veeleisende gebod van de naastenliefde, in het Oude Testament verkondigd en door Jezus bevestigd, vooronderstelt liefde voor zichzelf als de basis van vergelijking. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Niemand kan dan ook het recht op zelfverdediging afwijzen uit gebrek aan liefde voor het leven of voor zichzelf. Alleen uit kracht van een heldhaftige liefde, die de liefde voor zichzelf verdiept en omvormt tot een radicale zelfopoffering, overeenkomstig de geest van de zaligsprekingen in het evangelie. Het sublieme voorbeeld van deze zelfopoffering is de Heer Jezus zelf. Bovendien kan de gewettigde zelfverdediging niet alleen een recht zijn, maar ze wordt zelfs een ernstige plicht voor degene die verantwoordelijk is voor andermans leven, voor het algemeen welzijn van het gezin of van de gemeenschap. Helaas gebeurt het dat de noodzaak om de aanvaller onschadelijk te maken soms vereist dat men hem doodt. In dit geval wordt de fatale afloop de aanvaller ten laste gelegd die zich door zijn daad daaraan blootstelde, zelfs al is hij misschien niet moreel verantwoordelijk omdat hij niet bij zijn verstand was. In deze context moet het probleem van de doodstraf geplaatst worden, waarbij in de kerk en in de maatschappij toenemend een tendens waarneembaar is die een zeer beperkte toepassing of zelfs een volledige afschaffing ervan bepleit. Het probleem moet men zien in het geheel van een strafrecht dat steeds meer strookt met de menselijke waardigheid en aldus tenslotte met Gods plan voor mens en maatschappij. Het eerste doel van de straf die een samenleving oplegt is de verstoring van de orde ongedaan te maken, die door de overtreding ontstaan is. Het openbaar gezag moet de aantasting van persoonlijke en sociale rechten verhelpen door de schuldige een gepaste straf op te leggen voor zijn misdrijf, als voorwaarde om de uitoefening van zijn vrijheid te herkrijgen. Op deze wijze bereikt het gezag ook het doel om de openbare orde te verdedigen en de veiligheid van de mensen te verzekeren, terwijl het tevens de schuldige ertoe aanzet en helpt om zich te verbeteren en te herstellen. Het is duidelijk dat, wil men deze doelen bereiken, de aard en de omvang van de straf zorgvuldig afgewogen en vastgesteld moeten worden, en niet, behalve in gevallen van absolute noodzaak, dat we zeggen als anders de verdediging van de maatschappij niet mogelijk zou zijn, tot het uiterste gaan, namelijk de terechtstelling van de schuldige. Maar tegenwoordig zijn zulke gevallen, als gevolg van de gestage verbeteringen in de organisatie van het strafwezen, uiterst zeldzaam, of bestaan praktisch niet meer. In elk geval blijft het door de nieuwe catechismus van de katholieke kerk aangevoerde beginsel van kracht. Indien onbloedige middelen volstaan om mensenlevens te verdedigen tegen de aanvaller en om de openbare orde en de veiligheid van de personen te beschermen, moet de overheid zich beperken tot die middelen. Deze zijn immers beter aangepast aan de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn en ook meer in overeenstemming met de waardigheid van de menselijke persoon. Als aan het eerbiedigen van ieder leven, zelfs dat van misdadigers en onrechtvaardige aanvallers, zoveel aandacht moet worden geschonken, dan heeft het gebod "Gij zult niet doden" absolute waarde wanneer het verwijst naar de onschuldige mens. En dit te meer in het geval van zwakke en weerloze menselijke wezens, die alleen in de absolute verplichting van Gods gebod verdediging vinden tegen de willekeur en gewelddadigheid van anderen. De absolute onaantastbaarheid van het onschuldige mensenleven is inderdaad een in de Heilige Schrift uitdrukkelijk geleerde, in de traditie van de kerk voortdurend hooggehouden en steeds door haar leergezag voorgehouden zedelijke waarheid. Deze eenstemmigheid is de zichtbare vrucht van die bovennatuurlijke geloofszin die, geïnspireerd door de Heilige Geest, het volk van God vrijwaart van dwaling, wanneer het algemene overeenstemming toont in zaken van geloof en zeden. Omdat in het bewustzijn van de mensen en in de samenleving het besef van de absolute en ernstige zedelijke ongeoorloofdheid van het rechtstreekse doden van ieder onschuldig menselijk leven, in het bijzonder aan zijn begin en aan zijn einde, steeds verder verzwakt, heeft het kerkelijk leergezag zijn oproepen om de heiligheid en onaantastbaarheid van het menselijk leven te verdedigen, versterkt. Bij het pauselijk leergezag, dat bijzonder consequent stelling neemt, heeft zich altijd dat van de bisschoppen aangesloten, met talrijke, uitgebreide leerstellige en pastorale documenten, ofwel door bisschoppenconferenties, ofwel door individuele bisschoppen uitgegeven. Het Tweede Vaticaans Concilie behandelde de materie krachtig in een korte, maar markante passage. Met de autoriteit die Christus aan Petrus en zijn opvolgers heeft gegeven, en in gemeenschap met de bisschoppen van de katholieke kerk, verklaar ik daarom dat het directe en vrijwillige doden van een onschuldig menselijk wezen altijd een ernstig zedelijk vergrijp is. Deze leer, gegrondvest op die ongeschreven wet die de mens in het licht van het verstand vindt in zijn eigen hart, is opnieuw bevestigd door de Heilige Schrift, doorgegeven door de traditie van de kerk en onderwezen door het gewone en algemene leergezag. De bewuste beslissing om een onschuldig mens van het leven te beroven is altijd zedelijk kwaad en kan nooit geoorloofd zijn, nog als doel in zichzelf, nog als middel tot een goed doel. Het is inderdaad een ernstige daad van ongehoorzaamheid jegens de zedelijke wet, ja, jegens God zelf, haar oorzaak en borg. Ze weerspreekt de fundamentele deugden van rechtvaardigheid en liefde. Niets en niemand kan op enigerlei wijze toestaan dat een onschuldig menselijk wezen wordt gedood. Of het nu een foetus is of een embryo, een kind of een volwassene, een bejaarde, ongeneeslijk zieke of iemand die in doodstrijd verkeert. Bovendien is het niemand geoorloofd deze dodelijke handeling voor zichzelf of voor een ander die aan zijn verantwoordelijkheid is toevertrouwd te zoeken. Ja, mag er zelfs nog expliciet, nog impliciet mee instemmen. Evenmin kan enige autoriteit zulke actie rechtmatig opleggen of toestaan. Wat het recht op leven betreft, is ieder onschuldig menselijk wezen absoluut gelijk aan alle anderen. Deze gelijkheid vormt de grondslag van alle authentieke sociale relaties, die, om dat echt te zijn, alleen gebaseerd kunnen zijn op waarheid en recht, waarbij ze iedere man en vrouw erkennen en eerbiedigen als een persoon en niet als een gebruiksvoorwerp. Voor de morele norm die het directe doden van het leven van een onschuldig menselijk wezen verbiedt, zijn er voor niemand privileges of uitzonderingen. Of iemand heer van de wereld is, of de allerongelukkigste is op aarde, dat maakt geen verschil. Voor de zedelijke eisen zijn we allen volkomen gelijk. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit de pauselijke encycliek Evangelium Vitae, het evangelie van het leven over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijke leven, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 25 maart 1995. Zodoende zijn we dus kunnen beginnen aan het derde hoofdstuk en gaan we een volgende keer verder met het derde punt. Uw ogen zagen hoe ik ontstond, de afschuwelijke misdaad van de abortus. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren. Graag tot dan.